Ja, nou ja, we gaan met Galaten verder. En we zijn vorige keer in hoofdstuk 5, hè. Dat gaat over, hoofdstuk 1 en 2 gaat over de weerlegging door Paulus van de dwaalleren. Dat hij is de apostel van de heidenen met een andere evangelie. Ze hebben zich naar een andere evangelie laten brengen. En hoofdstuk 3 en 4 spreekt hij ook, dan spreekt hij over die wet, ja. En in vers 5, in hoofdstuk 5 en 6 gaat het over dat wij daar nu ook moeten in gaan staan. Dus wij zitten niet meer onder de religieuze regels, in dit geval de wet dan, maar wij zijn vrij. En dat zegt hij ook in hoofdstuk 5 vers 1. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Het juk, de dienstbaarheid, de wet is een juk, zelfs Petrus, die zei dat, ja. Het juk wat wij niet hebben kunnen dragen. Nou, wij weten meer. Paulus heeft hun het evangelie van Gods genade verkondigd. En dan zie je dus in vers 3 ook dat ze willen zich laten besnijden. Nou ja, dat is een gebod uit de wet, ja. Dat hoort bij de wet. En dan zegt hij, ja, dan moet je de hele wet doen. Christus is je ijdel geworden, als je dat wil doen. En als je wil gerechtvaardigd worden, ja. He, dat je zeg maar een stempel van goedkeuring krijgt van God. Want dat is het eigenlijk. Ik denk, ja, ik doe het voor God, want hij wil dat. Maar dat wil God helemaal niet. En hij zal het ook jou daar niet in rechtvaardigen. Ja? Of zeggen van, goed zo dat je dat gedaan hebt. Nee, want wij verwachten in vers 5, door de geest uit het geloof, de hoop op de rechtvaardigheid. Dat zijn er veel die dat denken. Hè? Ik verwacht de hoop op de rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, eenmaal, ik moet blijven volhouden en dan zal ik het krijgen. Nee, die staat van de rechtvaardigheid, ja. Wij worden rechtvaardig door in onze wandel, daar hebben we een kracht voor nodig. En dan zie je in vers 6 ook staan, en dat zit hem niet dat wij naar een andere evangelie komen. Dan krijg je weer dat verschil, en dan krijg je ook met de wet te maken. Dan krijg je de rituelen van de besnijdenis te maken. In ons geval is dat natuurlijk de doop, ja, de kinderdoop of de volwassen doop. Ze zeggen dan misschien wel, nou, het is niet nodig voor je zaligheid. Maar ja, je moet het toch doen. Ja? Nee, wij verwachten door de geest. Het is uitsluitend door de geest uit het geloof. En die kracht, ja, die zit hem in dat evangelie wat Paulus verkondigt. En gij liept wel in vers 7. En het werkt in vers 6 door de liefde, ja. Wij hebben de liefde van Christus, kennen wij. Zijn liefde is onze motivatie om dingen te doen, ja. En niet om dingen te doen om wat te krijgen, omdat hij wat voor ons gedaan heeft. Ja? En het geloof, dat werkt natuurlijk. Hoe zegt het ook weer? Dat je het gelooft zijn dan niet als mensenwoord, maar als godswoord dat ook werkt in u die gelooft. Maar ja, hoe ben ik gemotiveerd geraakt geworden toen ik natuurlijk de liefde van Christus leerde kennen? En dat ik begreep, hé, ik leef niet meer voor mezelf, maar voor hem. Ja, en zo kijk ik nu ook naar de wereld. Er is natuurlijk wat veranderd in je leven als je de Heer leert kennen. En dan zie je dat geloof gaat werken door de liefde. En gij liet wel, wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoel is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het hele, gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heer dat gij niets anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen wie hij ook zij. Nou, dat is stevige taal, ja. Hij zal het oordeel dragen wie hij ook zij. Er is geen aanneming des persoons. Geen aanzien des persoons. Ja, al is die een hooggestudeerd iemand of wie het ook is. Nee. Maar hij zegt, ik vertrouw van u in de Heere. Als je dat zou weglaten, ik vertrouw van u dat gij niets anders zult gevoelen, maar dat is nog maar de vraag, ja. Maar in de Heere, zegt Paulus, ja, want bijvoorbeeld Filippenzen 4 vers 13 zegt Paulus van, ik vermag alle dingen dankzij Christus die mij kracht geeft. De Heere kan hun kracht geven, ja, en die kan het in hun doen, ja, maar dan moet je wel in de Heere zijn. Dat wil zeggen, dan moet je wel in gehoorzaamheid is geloos wandelen. En Paulus zegt, ja, als jullie dat doen, ja, dan kan ik zeggen, in de Heere, ja, als jullie inderdaad naar mij zullen luisteren, mijn verwachting is, in de Heere, dan zullen jullie ook doen, dan zullen jullie ook niets anders gevoelen, ja, niets anders oordelen. Als jullie oordelen, zoals, dan krijg je het denken van Christus. En zijn denken moet ook mijn denken worden. En dat is wat Paulus hier zegt. Dus ja, en die u ontroert, zie je het, ze worden ontroerd. Nou, hoe werden ze ontroerd? Nou, in Gelaten 1 vers 7 spreekt hij over het andere evangelie, waardoor ze ontroerd werden. Ja, dat bracht hun in Handelingen 15, ja. Dan zie je, daar begon het. Er waren die zeiden, je moet besneden worden. En er kwam geen kleine wederstand. Er kwam een opstand. En Paulus en Barnabas gaan er tegenin. En dan zie je, nou misschien kunnen we even naar 1 Korinthe 15 gaan. Handelingen 15. Kijk, in Handelingen 15 vers 1 zie je dat in de gemeente in Antiochië zeggen mensen, je moet besneden worden. Nou, net zoals met de gelaten. Dat is exact hetzelfde verhaal. En dat is nu nog steeds het geval. Alleen ik zeg het nogmaals, nu is het, kom met de doop natuurlijk. In vers 2, als er dan geen kleine wederstand en twisting geschieden bij Paulus en Barnabas tegen hen. Zie je waar die wederstand en twisting geschieden? Niet in de gemeente. Bij Paulus en Barnabas. De gemeente is eigenlijk een beetje stil. Die zit waarschijnlijk zo van, ja, wie heeft er gelijk? Ja? Dat is ongelooflijk. Ik las dat. Ja, bij Paulus en Barnabas. En toen hebben zij geordineerd in de gemeente, ja, en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en de Heer Jezus, de ouderlingen, naar Jeruzalem over deze vraag. Nou, en dat is een heel belangrijk hoofdstuk geweest, want Paulus is toen door Petrus, Jacobus, Johannes, is die ook erkend, ja. Dus ja, en daar kwam hij mee terug. En ja, als zelfs de apostelen van de besnijdenis Paulus bevestigen dat je hem moet volgen en dat je niet besneden hoeft te worden, ja, dan is natuurlijk alle mond gestopt. En dat is ook gebeurd. Want Paulus zelf, de Heer wilde ook dat hij ging, want Paulus zelf, die wilde helemaal niet naar Jeruzalem. Want hij zegt in Galaten 2, ik ging op door een openbaring. En hier staat dat zij hem hebben gestuurd. Maar ik denk dat Paulus heeft gezegd, nou, ik ga helemaal niet. Jullie weten, dit is het. Maar de Heer Jezus heeft dat juist, heeft dat gebruikt. De Heer heeft dat gebruikt, die conferentie in Jeruzalem, zodat hij door die apostelen erkend werd. Dus hij heeft Paulus een openbaring gegeven. Jij gaat naar Jeruzalem. En toen is hij ook gegaan. En daar lezen we ook in Gelaten 2 een heel hoofdstuk over. Dat verslag. Maar kijk, het resultaat. In vers 24. Dus die brief die Paulus meekrijgt. En dan weer terug en rondbrengt. Ook in Antiochië, ook later in Gelaten. Dat hij dus, dat ze hem erkennen, dat ze niet besneden hoeven te worden, volgens hun, ze erkennen Paulus. En in vers 24, na de maal wij gehoord hebben, dat sommigen die van ons uitgegaan zijn, u met woorden, kijk, ontroerd hebben, en uw zielen wankelend gemaakt. Nou, dat, ik vind met Paulus en Barnabas, wat je net las, dat is nou bevestigd, nou precies wat we net lazen in 1 Timotheüs 3. Hij was wakker, ja. Er kwam een weerstand. Ze vochten voor deze waarheid, voor deze boodschap. En in Handelingen 15 zie je ook dat hij heeft geen uur geweken. Ja, hij was wakker. Maar je ziet het resultaat van een ander evangelie, ja. Dat je wordt ontroerd. Nou, wat is ontroerd? Je wordt helemaal in de war gebracht. Als je niet sterk staat in deze boodschap. En je ziel wordt aan het wankelen gebracht. Nou, dat is het tegenovergestelde van sta sterk. Ja, dus terug naar Gelaten. Dus ja, ik vertrouw in vers 10 van u in de Heer dat gij niets anders zult gevoelen, maar die u ontroert. En dat is bij de Gelaten aan de gang. En dat is het resultaat van de wet, dat de zielen worden aan het wankelen gebracht. Ja? Je staat niet meer sterk. Je bent niet meer in de vrijheid. Je gaat over van de vrijheid naar de slavernij. Nou, en dat, daar vecht Paulus tegen. Nou, die ontroert, zal het oordeel dragen wie hij ook zij. Nou, wat is dat oordeel? Nou, als je ziet in hoofdstuk 1, dan zegt hij, indien iemand u een ander evangelie verkondigt, waardoor jullie dus ontroerd worden, wat zegt hij? Die zij vervloekt. Wat zeg je nou eigenlijk daar? Nou, die zij vervloekt, laat hij vervloekt zijn. Die moet je vervloeken, als het ware, ja. Ze zijn het, Maar wat moet de gemeente doen? Ja, die moet deze leer natuurlijk bestrijden. Ja, en dat geldt zowel voor gelovigen die een andere evangelie willen verkondigen in de gemeente. Hij zegt, die zij vervloekt. Dus ja, ga je natuurlijk eerst vermanen, leren. Nou, eerste en de tweede vermaning. Maar als hij dan nog met valse leerlingen blijft, ja, dan kan je hem niet handhaven. En dan, die zij vervloekt. Inderdaad, dan wordt hij afgesneden. Dat betekent vervloeking. En iedereen die onder de wet is, wat is die? Die is ook een vervloekte. Die is nu afgesneden van het leven van God. Dat wil zeggen, in praktische zin. Maar de gelovigen, ja, die zijn natuurlijk allemaal vervloekt. Iedereen die de Heer niet aanneemt. Ja, wie zit in de hel en wie zit in de poel de zuurs? De vervloekte. Maar goed, dus het oordeel, als hij zegt, die zij, wat zegt hij daar? Die u ontroert, zal het oordeel dragen. Dat is het oordeel, de vervloeking. Dat zijn zware woorden misschien. We hebben het nog eens over de katholieke kerk, maar die gebruiken bijvoorbeeld het woord geëxcommuniceerd. Dan word je er toch ook uitgezet. Dan mag je geen... hè? Dan word je in de ban gedaan. Dat is eigenlijk een ander woord ervoor. Nou, dat is precies eigenlijk... Dat is wel een mooi woord ervoor inderdaad. Maar dat is eigenlijk wat het inhoudt. Ja? Dat oordeel. En dan, maar ik broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis van het kruis vernietigd. Indien ik nog de besnijdenis predik. Dan zie je dus duidelijk dat Paulus dat niet meer verkondigt. Hij zegt, indien ik nog de besnijdenis verkondig, wanneer was dat? Hij heeft dat dus gedaan. Dat was voordat hij op weg naar Damascus door de Heer Jezus werd geroepen. Toen vervolgde hij de kleine kudde. En hij was een verkondiger van de besnijdenis. Je moet natuurlijk besneden worden. Het was de wet. Je moet de wet doen. Hij zegt, na de wet was ik ook helemaal onberispelijk. Want ik deed al de geboden. Net zoals die fariseeën. Die zegt, kijk, ik doe alles wat u wilt. Keurig de geboden. Alleen hij zag zichzelf niet als een zondaar. En Paulus natuurlijk ook niet. Die zag zichzelf ook niet als een zondaar. Dus hij deed dan wel die geboden, maar niet met een gebroken hart. Omdat hij wist, Heere, wees mij zonder genade. Ja, ik ben een zondaar. Nee, ik ben geen zondaar, want ik doe de geboden. Dus ik ben geen zondaar. Dat is religie. Maar nee, indien ik nog... Maar Paulus zegt dus, indien ik nog, wat wordt er nog? Dus hij predikt het niet meer. Nou, denk dan aan Filippenzen, wat zegt hij daar? Ja? Ik heb veel om in het vlees te roemen. Ik ben besneden de achtste dagen. Ik kom uit die stam van Benjamin. Ik ben... Nou ja, allemaal wat hij roemt van... Hij heeft alle credentials, zoals je dat noemt. Hij heeft alles wat hem maakt tot wat hij is. Hij was de crème de la crème. Hij had een glanzende carrière in het verschiet. Hij zegt, ik groei helemaal uit boven iedereen van mijn ouderdom. Ja? Dus ja, dat was iemand die had dat in zijn mars. Ja? Maar goed, er is een moment gekomen dat hij zegt op een gegeven moment, dit alles heb ik wat? Drek beschouwd. Tot drek beschouwd. Dus ook die besnijdenis. En hij was besneden. Maar hij zegt, iedereen die nu besneden wil worden, waarom? Ja, je mag je wel laten besnijden, maar absoluut, dat heeft geen enkele betekenis. In Filippenzen 3 noemt hij zelfs een versnijding. Nou, als je je versnijdt, dat betekent dat je niet goed snijdt. Dan is het een verminking. Je zal met besnijden versnijden op dat moment. Nou, ik denk niet... Ja, snap je. Dus dan is het een verminking geworden. En zo vergelijkt Paulus dat nu. Nou, als we dan horen van de doop is in plaats gekomen van de besnijdenis. Ik bedoel, het gaat om hetzelfde principe, ja. Christus is jou niet nut geworden. Hij is jou ijdel geworden. Dus ik verkondig die besnijdenis niet meer. Sterker nog... Ik zeg zelfs dat het nu ik beschouw het als drek. Nu. Want ja, maar kijk, de ergernis van het kruis is vernietigd. Maar die tekst hebben we woensdagavond nog gelezen met 1 Petrus. De ergernis van het kruis is vernietigd. Wat is nou die ergernis van het kruis? Ja, vorige week ben ik er ook mee geëindigd, dan weten we. Wat is het kruis? Het kruis laat dus zien dat Christus heeft alles voor mij gedaan. En we hadden het net even in de pauze over. Dat aan het kruis, je leest in de evangelie dat Christus daar gekruisigd is. Je leest allemaal, historie. En natuurlijk ook leringen, zeker. Maar de leer van wat hij aan het kruis volbracht. Jij zei het al. Ze wisten helemaal niet wat het... ze wilden hem zelfs tegenhouden om gekruisigd te worden. En hij sprak erover en ze verstonden niet, ze begrepen het niet. Dus ja, dan gaan wij het ook niet begrijpen hoor. Als wij dat daar lezen. Het is puur, dan kan je dus lezen wat daar gebeurd is. Maar het is Paulus die verkondigt de inhoud van het kruis. Dus ja, 1 Korinthe 1 vers 17 spreekt over het woord des kruises. Ja, is voor ons een kracht gods. Maar voor degene, voor de ongelovigen is het, de NBG zegt een holle klank. Ik vind het is wel niet juist, maar ik vind het wel een mooie uitleg. Het is een holle klank, klinkt hol. Terwijl als ik hier klop, nou, dat is toevallig een hol plekje, hè, zou je net zien. Ik heb een hele slechte ondervloer hier. De ondervloer, ik kan het verklaren hoor. Het ligt wel goed hier. Maar je ziet natuurlijk het massieve hout. En dat is wat Paulus hier verkondigt, de inhoud van het kruis. En die is nu hol, dat is massief. Kent die reclame vroeger voor de ouderen onder ons, hè? Hoorde u op de reclame, klop, klop, klop. Eikhout uit Oosterwijk, weet je nog? Dat was massief hout. Dus ja, maar dat, laten we toch maar even naar 1 Korinthe gaan. De ergernis van het kruis. En de Heer, als je het woordje erger ook opzoekt, de Heer Jezus zegt ook heel veel, toen hij op aarde liep, worden jullie aan mij geërgerd, ja? Het ergert mij, ja? En ik weet van mezelf ook nog wel, dat ik me ook ergerde aan mensen die zo blij waren en die verkondigden over dat kruis en had alles gedaan en voor de zonde. En dat ergerde mij ook, ja. Want het ergert natuurlijk vooral mensen, kijk, die religieus bezig zijn. Want religie zegt, je moet dat en dat doen en dan krijg je het. Maar wij praten andersom, wij hebben alles gekregen, want hij kon er niks doen. En dat is, schakelt dus al je eigen werken, haalt het van finale onderuit. Jij kan en mag niks doen. God rechtvaardigt de mens, hij zegt, degene die niet werkt. Het is gewoon verboden om wat te doen, om gered te worden. Dus 1 Korinthe 1 vers 17, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, nou, bedopen, en dus ook niet om te besnijden, ja, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, kijk, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. En het staat in de NBG dan, tot een holle klank worden. Nou inderdaad, het kruis verijdeld worden. Het wordt een ijdel verhaal. Een loos verhaal. Als je spreekt, en we hadden het net ook even over. Ja, hij hing daar. Hoe wordt hij vaak verkondigd? Ja, hij hing daar. Zo onschuldig, heeft niks gedaan. Hij was een goed iemand. Maar ze waren bang voor hem, want hij was een revolutionair. Hij was een leider. Ze dachten, nou die gaat onze positie omverwerpen. Dat dachten de fariseeën ook zeer zeker. Dat klopt wel. Maar dat is niet de uitleg van het evangelie. Nee, de uitleg van het evangelie. Kijk, want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan. Dwaasheid. Het is dwaas. Maar ons die behouden worden, is het een kracht gods. Dus het is voor ons de bekrachtiging, kracht gods om zalig te worden. Maar ook kracht gods voor een zalige wandel. Ja? We hebben de gekruisigde Christus, de prediking van het kruis nog steeds nodig. Nou, een Korinthebrief. Die wijst ook heel, ze waren natuurlijk met de wandel volledig in het vlees. En dan moet je terug naar de Romeinenbrief. Nou, maar je ziet, het is dus een dwaasheid voor de mensen. En waarom is het dwaas? Omdat het sluit al onze werken totaal uit. En daarom is het voor de ergernis in vers 22, voor de Joden, over de 23, is het een ergernis natuurlijk. Want ja, wat is de wet? Ja, dat is alleen maar doen. 613 geboden. Doen, 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 doen. En als je het niet doet, ja, en je moet de offers doen, je moet naar de feest. Het is alleen maar doen, doen, doen. En in het Oude Testament hadden ze geen zekerheid. Wisten ze niet de zekerheid die wij hebben. Hè? Dus je deed het, maar je had geen zekerheid. Dat is nu ook zo. Want ze hadden Gods geest toen ook niet. Dus je deed al die offers. Maar ja, net zoals, kijk maar naar David. Zie je, de één keer is hij zo en dan weer zo en dan weer zo. Dat is iemand die onder de wet is. Nooit heb je zekerheid. Nou, dus doen, doen, doen. En daarom is het een ergernis, omdat wij zeggen, nee, je kan niks doen. En dat gaat natuurlijk ook totaal tegen onze gevoelen in. Kijk ook even in Romeinen 9. En daarom is Israël ook gevallen. En dat ten eerste, kijk in Romeinen 9 vers 30, wat zullen wij dan zeggen? zodat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, kijk, die uit het geloof is. Uit het geloof. Ik ben dus met die Bijbelstudie bezig, ook met mijn dochter en haar toekomstige man. En dan komt ook elke keer dat het geloof is zo belangrijk. Dat benadruk ik elke keer. Ook de teksten. Indien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus. En met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zo zult gij zalig worden. Geloof, geloof, geloof. Het is het antwoord naar de alverzoenen. Want die zegt iedereen is gered. Dat klopt al niet natuurlijk. Je moet geloven. Als je niet gelooft, word je niet gered hoor. En geloof is geen werk, dus de Calvinist zegt, dat moet je gegeven worden. Nee hoor, je moet zelf geloven. Nou, het is de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, kijk, dat de wet de rechtvaardigheid zocht, is tot de wet de rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom niet? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten, en dat is die ergernis, aan de steen is aanstoots, gelijk geschreven is, zie ik. Leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis en een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat haalt Paulus aan in verband met Israël. Zie je, een rots en een steen heeft vooral met Israël te maken. Maar het is die ergernis, dat is een aanstoot. Maar we weten waarom, dat de wet zegt, je moet dat en dat en dat doen. En nu komt Christus en zegt, nee, ik doe het en jullie kunnen het niet. Dus ik, nou kijk. En nu naar ons toe, broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik voor Israël doe is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en dat is het punt, hè, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. En dat is iedereen die onder een religieus systeem zit. Welke religie het ook is. Maar we spreken nu even over de christelijke religie. Mensen die zijn naar een andere evangelie. Waar kom je? Waar kom je dan? Kom je onder de wet. En dan moet jij het doen en dan ga jij je eigen gerechtigheid oprichten. En daarom zie je ook dat Paulus in Galaten spreken over geloof door de liefde werkende. Maar onder de wet gebeurt dat dus niet. Dan krijg je ook het punt. Waarom niet? Want door de liefde werken is liefde naar de ander toe. Maar hier spreek je over je eigen gerechtigheid. Constant moet je daarmee bezig zijn. En dan zie je, vers 4 sluit alles uit. Kijk, het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Christus is de vervulling van de wet. Hij heeft alles gedaan. En het is tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Zijn dood in plaats van de mijne. Nou, terug naar Galaten. Dus dat is ook voor ons. Dus die ergernis, die was er voor Israël. Maar de Heer Jezus is altijd een ergernis voor de gekruisigde Christus. Laat ik het zo zeggen, ja. De Heer Jezus praat over een historisch figuur. Dan heb je nog niet zo'n probleem. Maar je hebt het probleem. Christus is gewoon het punt waar het om draait. Altijd. Over God kan je praten. En dan zegt iemand, nou geloof in hem of niet of zo. Maar als je dan gaat spreken over de Heer Jezus en over zonde. En dan komen de problemen. En dan komt de ergernis. Nou, oké. Okay. Dus dat is de ergernis van het kruis. Want kijk, als je kijkt in 6 vers 12. Kijk, dat zijn degenen die willen dat zij besneden worden. En die zeggen, jullie moeten onder de wet. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken nu besneden te worden. Alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Zie je, er is een vervolging met het kruis. Want ook zij zelf die besneden worden of gedoopt worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden, gij gedoopt wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Zij houden de wet niet, zegt hij, zie je dat? Ze willen het allemaal wel, ze hebben een mooi schoon gelaat. Maar ze houden zelf ook niet de wet. Ja, dus Paulus zegt de ergernis van het kruis. Daar zit een ergernis aan het kruis en er zit dus ook een vervolging bij het kruis. Als jij verkondigt, Christus stierf voor je zonde en is opgestaan voor je rechtvaardigheid. Punt. En niemand kan dat meer van je afnemen. En ook al ga je een goddeloos leven leiden, dat leren wij niet, maar om te benadrukken hoe God genade is en dat Christus echt alles voor jou gedaan heeft, ja. Dan zie je dus die ergernis, maar je ziet ook de vervolging. En dan hebben we natuurlijk te maken, ja, met allebei eigenlijk. Helaas ook met broeders en zusters die zich daaraan stoten. En ook en dat je dan dus alleen komt te staan. En dat is de vervolging. Dat is wat de prediking van het kruis is. En Paulus zegt, ja, dus als ik in vers 11 dat nog zou prediken, waarom word ik dan vervolgd? Zie je? Ik predik juist niet de besnijdenis. Ik predik juist dat, ga daarom in die vrijheid staan in vers 1. Ga niet door dit soort dingen weer onder de wet en dan kom je weer in de dienstbaarheid. Nou, vers 12. Och, of zij ook afgesneden wierden die u onrustig maken. Nou, niet letterlijk. Maar afgesneden werden, het gaat over de besnijdenis. Dat heeft ook trouwens met afsnijden te maken. Ja, maar in een letterlijke zin kan je het vergelijken daarmee. Want ja, in 1 Korinthe 5 spreekt hij natuurlijk over, zuivert deze oude zuur deze uit. Dit is dit ook, uitzuiveren. Maar afsnijden, wat besnijden natuurlijk ook is, besnijden is, ja, dat staat bij God voor dood. Want Abraham werd besneden. Nou, we weten allemaal, dat is een stukje vlees afsnijden van het mannelijk geslachtsorgaan, wat met vruchtdragen te maken heeft. En want als jij dat, daar heeft God dus, daar die besnijdenis ingesteld, en daar zie je dus, dat is, jij bent gewoon dood voor mij, jij kan helemaal geen vrucht dragen voor mij. Dat is wat de besnijdenis onder andere natuurlijk betekent. Abraham kreeg dat als bezegeling van de rechtvaardigheid door het geloof, want hij geloofde God. Ja? Maar wij mensen kunnen geen vrucht dragen. Dus hij zegt dat ze afgesneden werden, dat wil zeggen, ja, dat je ze dus, ja, dat je ze uit de gemeente zet. Als ze afgesneden worden, dan is het de zuurdeesem uitcijferen. Of in ieder geval tegenhouden en niet toelaten in de gemeente. Die u onrustig maken, zie je dat? Nou, Paulus zegt ook heel duidelijk in Romeinen 16 en 17, dat er mensen zijn die ergernissen aanrichten tegen de leer die jij van mij ontvangen hebt. Hij zegt, wijk af daarvan. Dus ik zou zeggen, ga daar niet heen. Denk niet dat jij, wat ik net ook zei toen ik ouderlingen gevraagd werd. Ik dacht, nou ja goed, en ik kende nog twee broeders. Nou, de ene broeder nam het evangelie van Gods genade wel aan, de ander niet. Maar dan dacht ik, nou dan gaan wij hier in de gemeente, gaan wij het hier vertellen, weet je wel. De waan dat je dacht van nog, hoewel diep in mijn hart dacht ik van, dat gaat nooit lukken volgens mij. Maar goed, ik bleef ook in de kerk omdat Paulus nog niet gelovig was geworden. Anders hadden we hier niet meer samen gezeten, denk ik. Dus dat had er ook allemaal mee te maken. Maar ga daar niet, Paulus zegt, wijk af. Dat wil zeggen, laat het niet toe. He, wees wakker. Weerleg het. En anders na een eerste of een tweede vermaning, een ketsement, moet je dan uitzetten. Dus je geeft hem wel, je gaat hem in zachtmoedigheid onderwijzen. Die tekst hebben we trouwens in het eerste gedeelte ook gelezen. Maar zo, als je niet wil lezen, dan op grond van Gods woord zeg je, jij wordt afgesneden, je bent niet meer welkom hier. Of je moet je bekeren van deze ketterse leer. Dat is wat er moet gebeuren. Dat is het uitzuiveren. Ja? Want ze maken de mensen onrustig. De zielen die worden aan het wankelen gebracht. Nou, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar, hij ziet het anders. Indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Dat is wat hij daar ziet. En dat is het resultaat van de wet. Wat is vrijheid, ja? Vrijheid, hij zegt, gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Jullie zijn vrijgemaakt, ja? Wij hebben vrijheid om te dienen, toch? Niet om te zondigen. Paulus zegt heel duidelijk, zullen wij dan zondigen? Nee, we hebben wel de keus hoe wij gaan dienen. Wat is nou vrijheid? De Heer Jezus zegt al tegen, in Johannes 8, zegt hij toch, wie de dienstknecht doet, wie de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. Laten we even kijken, Johannes 8. En dan zie je, ik zag ooit een film, dat was met die Jim Carrey, voor degene die dat weten. En die was in een rechtszaal. En toen zei hij op een gegeven moment heel hard, de waarheid zal u vrijmaken. Nou, dat had helemaal niks met geloof te maken, hè? Maar dat is wel een tekst uit de Bijbel. Hè? Maar kijk, maar die zien we hier ook staan. En Johannes 8, wat zegt de Heer Jezus, vers 32. En gij zult de waarheid verstaan. Kijk, en de waarheid zal u vrijmaken. Dus wat maakt mij vrij? De waarheid. Niet de leugen. Alleen, Pilatus zei, wat is waarheid? Wij hebben de waarheid, ja? De Heer Jezus is de waarheid. Zij antwoordde hem, wij zijn Abraham's zaad en wij hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht ter zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Zie je het? Dus de ene kant, je bent, als je de zonde doet, ben je een dienstknecht van de zonde. De Heer Jezus Christus is aan de mensen gelijk geworden. Ja, heeft zich ook aan het kruis laten slaan, is daar tot zonde gemaakt. En die heeft ons vrijgemaakt. Dat is de waarheid voor de mensen. Ja? Dat is de waarheid. Christus die voor zijn zonde gestorven is. En dan ben ik waarlijk vrij. Maar ben ik vrij? Dus wat is vrij? Wat is nou vrij? Ik ben vrij, met andere woorden, hoe legt de wereld dat uit? Ja? Als je zegt, nou, ik ben vrij. Hoe vat de wereld dat op? Nou, dan kan ik doen en laten wat ik wil. Ja, dat is vrijheid, ja. Maar ja, dat zijn mijn kinderen ook wel eens. Bijvoorbeeld, of mijn dochter, die woont toen in haar eigen huisje. Ik ben vrij om te doen en laten willen, klopt, ja. Maar ja, als de buurvrouw natuurlijk met keiharde muziek ging draaien, ja, die was ook vrij om te doen en laten wat ze wilde. Maar dat werd natuurlijk ook weer op prijs gesteld. En andersom, dus bij iedereen is dat zo. Ja? Dus vrijheid, ik ben vrij. Maar, als gelovige, ben ik dan ook, ik heb de keus, met de vrijheid om te dienen wie ik wil. Maar ik ben wel van Christus. Ik ben gekocht en betaald met zijn bloed, ja? En wie ga ik dienen? Ga ik nu in de zonde leven? Ik ben vrij. Van de zonde. Ik ben vrij van de zonde, ik ben vrij van de wet. Maar Paulus zegt, zullen wij dan zondigen? Zullen wij daarin gaan leven? Dat zij toch verre? Nee, ik heb wel vrijheid om te kiezen, om een dienstknecht van hem te worden en te zijn. Dat is de ware vrijheid. Dus Paulus zegt ook, wandelt waardiglijk de roeping waarmede gij geroepen zijt. Hoe? In alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, daarin te gaan wandelen. Dat is de keus die je kan maken. Want hij zegt in Galaten 5 vers 13, gebruik die vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Dus gebruik het niet als een reden om naar het vlees te gaan leven. En dat is wat natuurlijk met de genadeboodschap heel makkelijk kan, ja. Wat is de vrijheid als je deze boodschap kent, ja? De gelovigen, laat ik zo zeggen, de verloren mensen moeten gered worden van de zonde. Ja? Dit hoofdstukje staat over een ander evangelie, in een andere religie terechtkomen of de keus maken. Je een andere evangelie op laten leggen. Dus je komt in een religie. Waar moeten de mensen van gered worden? Punt 1 van de zonde. Maar daarna de gelovigen moeten gered worden van religie. Ja, de religie die zegt, je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo doen. Je moet in die vrijheid gaan staan, want je bent vrijgemaakt. Maar wel een vrijheid, niet om in het vlees te gaan leven. Dat is wat God wil natuurlijk. Maar het is niet meer, gij zult dit, gij zult dat. Paulus roept ons daartoe op, maar hij zegt, nee, gebruik het niet tot een oorzaak van het vlees. Misbruik de vrijheid niet. Gaan ook niet in religie om vrij te worden, want wij zijn vrijgekocht. Dus als hij zegt, ja, dient ook kan door de liefde, want de hele wet wordt in één wet vervuld, namelijk in dit, gij zult u naaste lief hebben als uzelf, hè? Ja, de wet zegt, heb u naaste lief als uzelf. Hou ik nu van mijn buurman, omdat de wet dat zegt? Hou jij van, ja, je hebt ook mensen waar je een hekel aan hebt, toch? Het staat niet in de wet. hou alleen van de mensen die aardig voor jou zijn, die van jou houden. Nee, je moet gewoon van je naaste houden zoals jezelf. Kan ik dat doen? Dan kan ik van de naaste houden. Kan de wet dat in mij bewerken, in mij produceren? En het antwoord is nee. Ik kan dat niet. Dus iedereen die onder de wet wil zijn, je moet van je naaste houden, ook van je buurman, misschien wel een hele vervelende man. Dus hoe kan de wet dat dan zeggen? Hoe kan de wet dat in jou bewerken? Nou, het antwoord is gewoon nee. De wet laat juist zien dat jij dat niet hebt, maar het eist het wel. Het is de eis van God dat jij van je naaste houdt. En als je dat doet, dan vervul je de wet. Want ik had gisteren iemand bij mij in de winkel en die zei, ik ben altijd eerlijk. Nou, ik ben er maar niet op ingegaan. Maar ik ben altijd eerlijk. Ik moest gelijk denken, aan niemand is rechtvaardig ook niet één, ja? Het is gewoon niet, dat is al een leugen. Dat is al niet eerlijk. Want niet één is altijd eerlijk. Maar goed, dus de wet, dat is de standaard van God. Dat is de eis van God. Alleen, die kan die liefde niet in mij produceren. Dat kan de wet nooit doen. Iemand die gevangen voor een of andere overtreding, ja, dat is gewoon omdat hij die straf verdiend heeft. En het eigenlijk is, als je de straf, je hebt een wetten met straffen, en als je ze ook echt gelijk ook uitvoert gelijk, dan weet je gewoon, oké, het heeft een afschrikwekkende werking, en voor wie dat niet heeft, oké, dan krijgt hij ook gelijk die straf. En die moet je dan ook gewoon uitzitten. Maar ik heb niet de illusie dat dat die persoon verandert. Nee, want dat kan de wet ook niet doen. Maar het kan wel tegenhouden, oh, ik krijg straf, dus ik doe het niet. Want normaal gesproken, iedereen weet dat je niet hoort in te breken. En toch doen mensen dat. Nou, dan moet er ook een straf tegenover staan. Dus ja, kijk even mee in Romeinen 8. Daar zie je het heel mooi staan. De wet vervult, ja. Dient elkander door de liefde. Door de liefde. Kijk, zij willen onder de wet zijn. Oké, doe nou gewoon, hou van elkaar, ja. Dient elkander door de liefde. Gebruik niet tot een oorzaak van het vlees. De vrijheid. Als het om een vlees is, dat ik, hè. Maar dient elkander door de liefde. Dan heb je het weer, hè. Daar zit het woordje dienen in. Door de liefde. Dat betekent, ik dien die ander. Net zoals Christus gekomen is. Ja, en die gezindheid, dat hij ook in ons zijn, zal zijn, hè. Dat hij zijn leven gegeven voor wie? Voor ons. Voor anderen. Dienend. Dus dient elkander door de liefde. Dus in Romeinen 8 vers 1 tot met 4, dan zegt hij, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dit gaat niet over onze positie, daar heeft hij het al lang over gehad. Dit gaat over je wandel. Paulus eindigt in Romeinen 7 met de wet, als iemand is onder de wet, een gelovige, en die probeert zich onder de wet rechtvaardig te leven, en dan komt hij tot de conclusie, ik alleen nog mens. Hoe? Wie verlost mij van dit lichaam deze doods? Hoe kan ik een rechtvaardig leven leiden nu? Paulus heeft dat moeten leren, die was natuurlijk onder de wet. En de wet is heilig en rechtvaardig en goed, dus wat is daar verkeerd aan? Ja, hij zegt, de zonde die woont in mij. En daarom lukt het dus niet. Maar wacht even, ik heb nu Gods geest. En die maakt mij vrij van die wet van de zonde en des doods. De wet doet mij juist zondigen. Maar ik heb nu de geest van het leven in Christus Jezus, die heb ik nu in mij. En dan zie je dan in vers 3, want hetgeen de wet onmogelijk was, namelijk een rechtvaardig leven leiden, terwijl zij door het vlees krachteloos was, dat is het probleem, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. En kijk, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Als jij naar de geest wandelt, en dat is niet onder de wet, maar door de geest geleid wordt, dan zal je zien dat dan het recht, de gerechtigheid, dat die in jou vervuld gaat worden, want Christus heeft dat mogelijk gemaakt. En dat kan nu door zijn geest, dat staat hier, in ons. En dat is het punt. Dat zegt hij ook in Galaten 5, hè? Dat wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Deze rechtvaardigheid, de wet die eist rechtvaardigheid, dat kon in mij niet bewerken. Maar nu door Gods geest, door het evangelie van Gods genade, zijn geest woont in mij, kan ik nu, want de wet, we zijn natuurlijk niet tegen de wet. Moet je de wet doen? Als iemand dat aan jou vraagt, 10 geboden, ja, natuurlijk moet je dit doen. We leren toch niet dat je moet liegen? Of dat je overspel mag doen? Dat je moet bedriegen? Of moorden? Nee, natuurlijk niet. Alleen, iemand die zegt, ja, dus ik doe de 10 geboden. Wie houdt de 10 geboden? Niemand. En de 10 geboden, er zit ook nog de sabbat bij. Dus die hoeven wij ook niet te houden. Nee, maar het is nu op deze manier dat ik dat nu door zijn geest, onder het evangelie van genade, dat ik nu de dingen van de wet doe. En daar zegt Paulus in Galaten 5, tegen zodanige dingen is de wet niet. Want wat is de vrucht van de geest? Liefde. Blijdschap. Noem ze het hele rijtje maar op. Wat de wet niet kon, kan ik nu door de geest wel. En het eerste is liefde. Zie je dat? Nou, en dat is onder de wet dus niet mogelijk. En we hebben een heel andere motivatie nu in ons leven. Ik ga eindigen. Dus gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt die vrijheid niet tot de oorzaak van het vlees, maar dient elkander door de liefde. En de hele wet wordt in één wet, één woord vervuld. Namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. Ja, de liefde werkende. Een voorbeeld is Matthäus 6. Vergeef ons schulden gelijk wij vergeven ons schuldenaren. En dan, want als jij een ander niet vergeeft, zal God ook jou niet vergeven. Dus wat is daar de motivatie? De angst, toch? Niet de liefde. De angst, ik moet vergeven, want anders gaat mijn God ook niet vergeven. Maar kom je nu bij de boodschap van genade, hè, de geest, wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Kijk, maar dan door de liefde werken. Hè. Nu zegt Paulus in Efeze 4, wat zegt hij daar? Vergeven elkander, wees barmhartig, goede dieren, en vergeven elkander, gelijkerwijs ook Christus uw liefde vergeven heeft. Wat is daar de motivatie van? Daar is de motivatie, liefde toch? Het is niet de angst, hè? Ik weet, mijn zonden zijn vergeven. Hoezo? Christus is voor mij gestorven, begraven. Hij houdt van mij. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Hij heeft al mijn zonden vergeven. Omdat hij van me houdt. Nu denk ik, hé, nou zie je dat de liefde wel werkt. Heb je naast de liefde als jezelf, onder de wet, je kon dat niet doen. Maar nu door Gods genade, nu kan het wel in mij. Want ik kan nu, een ander vergeef ik nu, geheel vrijwillig. Nu kan ik dat. Omdat Christus heeft mijn zonde vergeven. Dat is het geloof door de liefde werkende. Zie je dat? Zo bedoelt hij dat. Dus dat is gebruiken niet tot de oorzaak van het vlees, maar dient elkander door de liefde. Het is de liefde van Christus die mij dringt. Nou, volgende keer gaan we verder. Maar je ziet in vers 15, indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Gebruik de vrijheid op de juiste manier, namelijk door elkaar te dienen in de liefde. Nou, het resultaat is dat van de wet zie je dat vereten. Wat is de oplossing? Nou, Romeinen 8 liet het al zien, maar in vers 16 zie je, wandelt door de geest. En volbrengt de begeerlijkheid des vlees niet. En dat gaan we de volgende keer zien. Dus de wet werkt slavernij in de hand. En dan zie je dat je verplicht gaat dienen. Wat is genade? Ik ben in de vrijheid gezet en nu maak ik de keus ook om in vrijheid te gaan dienen. En dat is de motivatie, is de liefde van Christus die mij dringt. Het heeft alles met die liefde te maken. Vader, wil u danken dat wij dit mogen zien vanuit uw woord, Vader. Dat het ons ook duidelijk verder mag helpen om te zien het verschil, Vader. Ook met hoe het is om onder de wet te leven, Vader. En dan zijn we juist, als we onder de wet zijn, dan hebben we het. Dan zijn de mensen juist met hun eigen gerechtigheid bezig. En ook om door u dan ook weer acceptatie te krijgen. En een stempel van goedkeuring, Vader. Maar onder de genade weten we dat de Heer Jezus het enige offer wat u geaccepteerd hebt. En dat wij zijn in hem. Dus wij hebben die goedkeuring. Wij hebben dat u van ons houdt. Dat weten we allemaal. We hoeven niks meer te krijgen. U hebt alles al aan ons gegeven in uw Zoon. En daarom, Vader, dat we ook door die liefde gemotiveerd mogen worden. Om dan de dingen te doen die inderdaad van de wet zijn, maar door de geest in ons bewerkt worden, Vader. En dan zien we ook dat we een heilig, rechtvaardig en goed leven zullen leiden. Dank u wel voor die krachtige boodschap. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. We hadden nog een lied, dat was lied nummer, wat was het ook weer? 43? Ik weet het niet meer.